Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij deze speciale uitzending over het Purimfeest. Of Purim, of Purim. En het is een Joods feest. En uit de oud-Persische taal afkomstige woord Pur, dat betekent lot. Reden waarom Purim ook wel het lotenfeest wordt genoemd. Het wordt gevierd op 14e Adar in de Joodse kalender en valt daarmee in het vroege voorjaar. In schrikkeljaren wordt het gevierd op de 14e Adar en de extra maand dus, het schrikkeljaar. In de steden die in de tijd van de Tweede Tempel ommuurd waren, viert men Purim een dag later op 15 Adar. Het zogeheten Shushan Purim. Heden ten dagen is dit enkel in Jeruzalem het geval. Op dit feest herdenken de Joden dat ze deze dag het lot van het Joodse volk dat in de 5e eeuw voor Christus in ballingschap leefde in het Perzische Rijk een wending nam en dat het van uitroeiing of genocide werd gered. Dit wordt beschreven in het verhaal van Esther, dat in het gelijknamige boek uit de Tenach staat beschreven. Koning Ahasveros had de Jodin Esther tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Haar neef en pleegvader Mordechai was het ter oren gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling, haar man, een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Haman had daarvoor naar Perzisch gebruik door middel van een lot bepaald op welke dag hij dit zou doen. Vandaar dat Purim ook wel het lotenfeest wordt genoemd. Mordechai deelde dit aan Esther mee en dankzij haar hoge positie wist zij dit aan haar gemaal, de Perzische koning, over te brengen, zodat er op tijd maatregelen konden worden genomen. Het resultaat was dat Haman met zijn zoons en verdere trawanten zelfs de dood werd gebracht en deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag. Aan Purim gaat een vaste dag vooraf, de 14e Adar. De zogenoemde Ta'anit Esther, dat letterlijk vasten van Esther betekent. Deze vaste dag begint in de ochtend van 14e Adar en eindigt bij het donker. Dus tussen de avonddienst en de lezing van het boek Esther. Tijdens de avonddienst wordt de Megilla, de rol, voorgelezen door een voorzanger die goed bekend is met de speciale melodie daarvoor. Wat de volgende dag aan het einde van de Shacharit, de ochtenddienst, nog eens wordt herhaald. De Megilla is een rol van perkament waarop de tekst met een veer is geschreven en die om en om wordt gevouwen, voordat het voorlezen begint. De aanwezigen in de synagoge lezen uit hun eigen rol of uit een boek de tekst mee. Ook vrouwen en zelfs kleine kinderen zijn zelfs verplicht zowel 's avonds als 's ochtends de voorlezing te horen. Vaak wordt voor huisvrouwen later op de avond en de volgende dag tijdens de namiddag nog een lezing gehouden, zodat er op ieder moment iemand thuis is voor de kleine kinderen. Zelf lezen telt niet. De Megilla moet door iemand anders worden voorgelezen. Telkens als tijdens de voorlezing de naam van Haman valt, maakt men veel kabaal. De kinderen draaien zelfs met een zogeheten Haman-ratels, om te vieren dat deze slechterik niet heeft gezegevierd, maar zelf het onderspit heeft moeten delven. Ook bidt men een speciaal dankgebed tot God. De Joden uit de toenmalige Perzische hoofdstad Susa hadden dit namelijk zo gedaan als volgens Esther naar de Perzische koning had durven toe te gaan om hem te informeren over de boosaardige plannen van Haman. Het was namelijk gebruik in het Perzische Rijk dat men niet zomaar uit zichzelf naar de koning mocht gaan. Als men dat wel deed, liep men het risico ter dood te worden gebracht. Vandaar die voorbereiding door middel van vasten. een algemeen gebruik bij de Joden, waardoor men de hulp van God tracht of trachtte af te smeken. Het feest heeft verder een uitbundig en vreugdevol karakter en is vol met vrolijke liedjes en verkleedpartijen. Er bestaat de verplichting een feestmaaltijd te consumeren. Men eet speciale gerechten, zoals, inderdaad, de Hamansoren. Dat zijn driehoekige koekjes gevuld met chocoladepasta, dadelpasta, met of zonder nootjes of maanzaad. En men geeft vrienden minimaal 2 eetbare gerechten. En er wordt geld gegeven aan arme mensen. Dit laatste uit het oogpunt van tzedaka, dat wil zeggen rechtvaardigheid in combinatie met liefdadigheid. Terwijl het Jodendom de rest van het jaar, behoudens voor het heilige van de Sabbat en feestdagen, het gebruik van alcoholische dranken niet aanmoedigt, bestaat het gebruik onder sommigen om op Purim zoveel alcohol te consumeren dat men geen onderscheid meer kan maken tussen de slechte Haman en de gezegende Mordechai. Anderen bereiken dit door even te slapen, want een slapend persoon kan dit onderscheid immers net zo min maken als iemand die dronken is. Anderen doen geven beide. In navolging op het volk van God zullen we nu het boek Esther in zijn geheel lezen. We maken daarbij gebruik van de herziene statenvertaling. Daarna komen we weer terug met een toelichting op het Purimfeest. Maar eerst gaan we wat muziek draaien. Esther, dankjewel. Hij is dichtbij. Dan beginnen we nu met de voorlezing uit het boek Esther, zoals in het Jodendom tot op deze dag gebruikelijk is, omdat 's avonds, dus wanneer de dag begint, te lezen. Koningin Vasti, voor Ahasveros verstoten. We lezen dat uit Esther 1. Het gebeurde in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Kush toe onder 127 gewesten. In die dagen toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de burcht Susan was, in het derde jaar van zijn regering, dat hij een maaltijd aanrichtte voor al zijn vorsten en zijn dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van het gewesten waren bij hem. En terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid, 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste, 7 dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijke paleis. Wit linnen en blauw-purperen kleden waren met koorden van fijn linnen en rood-purperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Men gaf te drinken uit gouden bekers en alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn naar het vermogen van de koning. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen op aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koningin Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van de koning Ahasveros was. Op de 7e dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehuman, Bitsta, Carbona, Richta en Abachta, Zethar en Gargas, de 7 hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros, dat zij de koningin Vasti bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Ze was namelijk knap om te zien. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. Toen zei de koning tegen de wijze die de tijden kende, zo immers was de handelwijze van de koning tegenover alle die de wet van het recht kenden, met name zij die het dichtst bij hem stonden, Karzena, Zetar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Mumagan, de 7 vorsten van Perzië en Medië, die het koninkrijk van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie aannamen in het koninkrijk. Wat moet je volgens de wet met koningin Vasti doen, omdat zij het bevel van de koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd? Dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen. En toen zei Mugeman, ten overstaan van de koning en de vorsten, niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Het antwoord van de koningin zal namens alle vrouwen bereiken, zodat ze minachting zullen neerkijken op hun man. En zeggen, koning Ahasveros zei dat mijn koningin Vasti bij hem is brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medië, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle vorsten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan, dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is dat Vasti niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw die beter is dan zij. Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk, want het is groot, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. Dit voorstel was nu goed in de ogen van de koning en van de vorsten. En de koning handelde naar het woord van Memucan. En hij zond brieven aan alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis en overeenkomstig de taal van het volk moest spreken. Na deze gebeurtenissen, toen de woeding van de koning Ahasveros bedaard was, dacht hij aan Vasti en wat zij had gedaan en wat over haar besloten was. Toen zeiden de hovelingen van de koning die hem dienden: laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien. En laat de koning opzichters aanstellen in alle gewesten van zijn koninkrijk, opdat zij elk meisje dat maagd is en knap is om te zien, verzamelen in de burcht Susan, in het vrouwenverblijf onder de hoede van Hegai, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, en laat men hun een schoonheidsbehandeling geven. En het meisje dat welgevallig zal zijn in de ogen van de koning moet koningin worden in de plaats van Vasti. Dit woord nu was goed in de ogen van de koning en zo deed hij. Er was een Joods man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jaer, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man uit Benjamin, die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had weggevoerd. En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want zij had geen vader of moeder. Zij was dus een weesje. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. En het gebeurde toen het woord van de koning in zijn wet bekend waren geworden en toen veel meisjes verzameld werden in de burcht Susan onder de hoede van Hegai, dat ook Esther meegenomen werd naar het huis van de koning onder de hoede van Hegai, de bewaarder van de vrouwen. En het meisje was welgevallig in zijn ogen en ze viel gunst bij hem en hij haastte zich om haar schoonheidsmiddelen en haar deel van het voedsel te geven en om haar 7 aanzienlijke meisjes uit het huis van de koning te geven. En hij plaatste haar en haar meisjes over naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had geboden dat zij dat niet zou vertellen. En elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen en wat er met haar zou gebeuren. En wanneer een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij 12 maanden lang behandeld was volgens de bepalingen voor de vrouwen, want zoveel dagen duurde hun schoonheidsbehandeling, 6 maanden werden zij behandeld met mirreolie en 6 maanden met specerijen en schoonheidsmiddelen voor de vrouwen. Dan kwam het meisje op deze manier naar de koning. Al wat zij vroeg werd haar gegeven om met zich mee te nemen uit het vrouwenverblijf naar het huis van de koning. Ze kwam 's avonds en 's morgens keerde ze terug naar het tweede vrouwenverblijf onder de hoede van Saagas, de hoveling van de koning, de bewaarder van de bijvrouwen. En ze kwam niet meer bij de koning, behalve wanneer de koning naar haar verlangde en zij bij haar naam werd geroepen. Toen de beurt van Esther kwam, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die haar als dochter had aangenomen om bij de koning te komen, verzocht zij om niets anders mee te nemen dan wat Hegai, De hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, zei. En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag. En Esther werd meegenomen naar koning Ahasveros, naar zijn koninklijk huis, in de 10e maand, dat is de maand Tebet, in zijn 7e regeringsjaar. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen, en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes, en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Vashti. De koning richtte een grote maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, de maaltijd ter ere van Esther. Hij zorgde voor rust in de gewesten en gaf geschenken naar het vermogen van de koning. En toen men nogmaals de meisjes verzamelde, zat Mordechai in de poort van de koning. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai had geboden, want Esther deed overeenkomstig bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. In die dagen, toen Mordechai in de poort van de koning zat, waren Bigthan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters erg kwaad, en ze wilden de hand aan koning Ahasveros slaan. En deze zaak die werd bekend bij Mordechai, en hij vertelde dit aan Esther, de koningin. En Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden, werden ze beide aan een galg gehangen. En in tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. We onderbreken nu even de lezing en gaan luisteren naar het lied Esther, Born for This.
The time, but it's not now. Sometimes you gotta go uninvited. Sometimes you gotta speak when you don't have the fur. Sometimes you gotta move when everybody else says you should say. No way, no, not today. You gotta ask if you want an answer. Sometimes you gotta stand apart from the crowd.
trust you made to lay my life before you. So I gotta go. Sometimes you gotta speak when you don't have the floor. Sometimes you gotta move when everybody else says you should stay.
Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedatta, de Agagiet groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Maar Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning, die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden, om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hun verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in de 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men het pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, tot het 12e jaar, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik 10.000 talent, dat is ongeveer, een talent is ongeveer 30 kilo, zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedatta, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman: laat het zilver u geschonken zijn en het volk om ermee te doen wat goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers aan de koning geroepen, in de eerste maand, op de 13e dag ervan. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren en aan de vorsten van elk volk, elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasveros en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning, met het bevel dat alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag, de 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten en openbaar gemaakt aan alle volken, zodat ze die dag klaar zouden staan. De ijlboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning. En de wet was in de burcht Susan uitgevaardigd. En de koning en Haman zaten te drinken. Maar de burcht Susan was in verwarring. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad. En overal, in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was een grote rouw bij de Joden, met vasten, geween en rouwklacht. Vele lagen in zak en as. Toen kwamen de dienaressen van Esther en haar hovelingen en zij vertelden het haar. En de koningin was zeer ontdaan. En ze stuurde kleren om die Mordechai aan te trekken en zijn rouwgewaad af te leggen. Maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatach, een van de hovelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld. En zij gaf hem opdracht aangaande Mordechai om te weten te komen wat dit toch was en waarom hij dit toch deed. Toen Hatach naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordechai hem alles wat hem was overkomen en de bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen voor de schatkist van de koning voor het ombrengen van de Joden. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Susan om hen weg te vagen. En hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan, om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk. Hatach kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai. Toen sprak Esther tot Hatach en gaf hem opdracht tegen Mordechai te zeggen: alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt. Dan zal hij leven. En wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. En ze vertelde Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat ze Esther moeten antwoorden: beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. En ik lees deze zin nog een keer. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden. En vast voor mij. Eet niet en drink niet. 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. We gaan weer even naar de muziek. We gaan luisteren naar een lied over het verhaal van Esther, die uitgroeide tot koningin van de natie. Het refrein komt uit Jeremia 29 vers 11, waarin staat: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
Esther was a girl from far away. She lived a simple life in life the Lord. A king was looking for his bride to be. He fell in love and called this girl his queen. Chosen ones of God, living in a distant land as slaves. The king had put God's people in harm's way, but God had chosen Esther to be brave. For I know the plans I have for you, says the Lord, not to harm you but to prosper, plans to give you hope and future. For I know the plans I have for you, says the Lord, not to harm you but to prosper, plans to give you hope and future. Be scared, but hold on to the truth. Our God provides and He will not leave you. And when you feel alone, remember you are His. For you were called for such a time as this. For I know the plans I have for you, says the Lord. Not to harm you, but to prosper, plans to give you hope and future. For I know the plans I have for you, says the Lord. Not to harm you, but to prosper, plans to give you hope and future.
Het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op een koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde toen de koning, koningin Esther, in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen zei de koning tegen haar: Wat is er met u, koningin Esther, en wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. En Esther zei, als het koning goed dunkt, laat de koning dan vandaag met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hem heb aangericht. Toen zei de koning, laat Haman haast maken om aan Esthers verzoek te voldoen. En toen de koning met Haman naar de maaltijd gekomen was die Esther had aangericht, zei de koning tegen Esther, bij het drinken van de wijn, wat is je vraag? Het zal je gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van mijn koninkrijk. Toen antwoordde Esther, mijn vraag en mijn verzoek is, als ik genade gevonden heb in de ogen van de koning, en als het de koning goed dunkt op mijn vraag in te gaan en aan mijn verzoek te voldoen, laat dan de koning met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hen zal aanrichten. En dan zal ik morgen doen overeenkomstig het woord van de koning. Haman vertrok die dag, blij en welgemoed. Maar toen Haman Mordechai bij de poort van de koning zag, dat hij niet opstond en niet voor hem beefde, werd Haman vervuld van woede voor Mordechai. Maar Haman bedwong zich. En toen hij in zijn huis aankwam, stuurde hij een bode op erop uit om zijn vrienden en Zeres zijn vrouw te laten komen. Haman vertelde hun over de luister van zijn rijkdom, zijn vele zonen en over alles waarmee de koning hem had groot gemaakt en waarmee hij hem had verheven boven de vorsten en dienaren van de koning. Verder zei Haman, ook heeft koningin Esther niemand met de koning naar de maaltijd doen komen die zij heeft aangericht dan mij. En ook morgen ben ik bij haar uitgenodigd, samen met de koning. Maar dit alles geeft mij geen voldoening, zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. Toen zei Zeres, zijn vrouw, tegen hem, samen met al zijn vrienden, laat me een galg maken, 50 el hoog, en zeg morgen tegen de koning dat mijn Mordechai daaraan moet hangen. Ga dus blij met de koning naar de maaltijd. En deze raad was goed in de ogen van Haman. En hij liet een galg maken. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen. En die werden in tegenwoordigheid van de koning gelezen. Men vond erin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan de koning Ahasveros wilden slaan. Toen zei de koning, met welk eerbewijs en welke onderscheiding, letterlijk staat er, grootheid, is hiervoor aan Mordechai verleend. En de hovelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niets aan hem verleend. Toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Nu was Haman de buitenste voorhof van het huis van de koning binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem, zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning, laat hem eens binnenkomen. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet gedaan worden voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf, of letterlijk staat er in zijn hart, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijk gewaad brengen en is zelf te dragen. En het paard waarop de koning gewoon is, zelf te rijden. En laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edele. En dan moet men hem, aan wie het de koning behaagt, eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op het paard doen rijden, over het plein van de stad en hem voor hem uitroepen: zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Toen zei de koning tegen Haman: haast je, neem het gewaad en het paard, zoals je gezegd hebt, en doe zo met de Jood Mordechai, die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u gezegd hebt. Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit: zo wordt gedaan met de man aan wie de koning behaagt eer te bewijzen. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning. Maar Haman haastte zich naar huis, treurend en met het hoofd bedekt. En Haman vertelde aan zijn vrouw, Zeres, en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijze en Zeres, zijn vrouw, tegen hem: als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. En terwijl ze nog spraken, kwamen de hovelingen van de koning eraan. En zij haasten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht. Toen de koning met Haman gekomen was om met koningin Esther te drinken, zei de koning ook op de tweede dag bij het drinken van de wijn tegen Esther: wat is uw vraag, koningin Esther? En het zal u gegeven worden. En wat is je verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. Toen antwoordde koningin Esther en zei: als ik genade in uw ogen gevonden heb, koning, en als het de koning goeddunkt dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Want we zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin Esther: wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om het zo te handelen? Esther zei: de man, de tegenstander en vijand, is deze slechte Haman. Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. Woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij koningin Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag dat hij de koning het onheil over hem ten volle besloten had. Toen de koning uit de tuin van het paleis kwam, in de zaal waar men de wijn gedronken was, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En de koning zei: zou hij ook nog de koningin in het huis aanranden in mijn bijzijn? Toen dit woord uit het mond van de koning was gekomen, bedekte men het gezicht van Haman. En Garbona, een van de hovelingen die in dienst stond van de koning, zei: zie, ook de galg die Haman heeft gemaakt voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij het huis van Haman, 50 el hoog. Toen zei de koning: hang hem eraan. Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning. We onderbreken weer even en gaan luisteren naar het lied Esther, dankjewel, gezongen. Thank you. diezelfde dag gaf koning Ahasveros aan Esther het huis van Amon, de tegenstander van de Joden. En Mordechai kwam bij de koning, want Esther had verteld wat hij voor haar was. Vervolgens deed de koning zijn zegelring af, die hij van Haman afgenomen had, en gaf die aan Mordechai. Esther stelde Mordechai aan over het huis van Haman. Esther sprak opnieuw in de tegenwoordigheid van de koning. Ze viel aan zijn voeten neer, huilde en smeekte hem het onheil van Haman, de Agagiet, en zijn plan dat hij tegen de Joden had bedacht weg te nemen. Daarop reikte de koning Esther de gouden scepter toe. Toen stond Esther op en ging voor de koning staan. Ze zei: als het de koning goed dunkt en als ik genade bij hem gevonden heb en deze zaak juist is in de ogen van de koning en ik aangenaam ben in zijn ogen, laat er dan een schrijver uitgaan om de brieven te herroepen met het plan van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, die hij heeft geschreven om de Joden om te brengen in alle gewesten van de koning. Want zie, hoe zal ik in staat zijn het onheil aan te zien dat mijn volk zal treffen? En hoe zal ik in staat zijn het verderf van mijn familie aan te zien? Toen zei koning Ahasveros tegen koningin Esther en tegen de Jood Mordechai: zie, het huis van Haman heb ik aan Esther gegeven. En hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan nu zelf over de Joden, zoals goed is in uw ogen, in de naam van de koning, en verzegelt u met de zegelring van de koning. Want de tekst die in naam van de koning geschreven en met de zegelring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden. De schrijvers van de koning werden in diezelfde tijd geroepen, in de derde maand, de maand Sivan. Op de 23e van die maand. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Mordechai gebood aan de Joden, aan de stadhouders, de landvoogden en de vorsten van de gewesten, van India tot Kush. 127 gewesten, elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal, ook aan de Joden in hun eigen schrift en in hun eigen taal. Men schreef in de naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de koning. Men verzond de brieven door middel van, of letterlijk staat er, door de hand van ijlboden te paard, die op de snelle koninklijke paarden reden, gefokt met merries. In de brieven stond de koning, de Joden, in elke stad toestond zich te verzamelen, op te komen voor hun leven en iedere macht die hen in het nauw zou willen brengen, uit welk volk of gewest ook, letterlijk uit alle vermogen van volk of gewest, weg te vagen, te doden en om te brengen, met kleine kinderen en vrouwen en hun bezit te plunderen. Dit gold voor één dag in alle gewesten van koning Ahasveros, voor de 13e dag van de 12e maand, dat is de maand Adar. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in elk gewest en openbaar gemaakt worden aan alle volken, zodat de Joden die dag klaar zouden staan om zich te wreken op hun vijanden. De ijlboden die op de snelle koninklijke paarden reden, vertrokken haastig, aangedreven door een bevel van de koning. Ook in de burcht Susan was de wet uitgevaardigd. Mordechai ging bij de koning weg in een blauw, purperen en wit koninklijk gewaad, met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en rood purper. En de stad Susan juichte en was blij. Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer. En in elk gewest, in elke stad, waar het woord van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap en vreugde. En er waren maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de volken van het land werden Jood. Hoort u het? Velen uit de volken van het land werden Jood, omdat angst voor de Joden op hen was gevallen. Dan besluiten we dit uur met een lied dat Martijn Buwalda heeft gemaakt. Esther, hou je hoofd omhoog. En komen we na het nieuws weer bij u terug. Met het lezen van het laatste gedeelte van het boek Esther. En een nadere toelichting op het Purimfeest. Ik hoop u straks weer te ontmoeten.
Lijkt een serie toevalstreffers. En nu vind jij jezelf terug waar je bent. De lijnen van je leven komen samen, samen in dit moment. Je vroeg je wel eens af, wat is de reden dat uitgerekend jij hier nu moet zijn? Nu je het dan toch lijkt te begrijpen, voel je je veel te klein. Maar Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. En je rug recht. Ook niets anders. Je bent levender dan jij ooit bent geweest. Je stoute schoenen en je mooiste kleren van hoop en vrees. En Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd. En je rug recht. Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder. Er komt vast wel redding uit een andere hoek. Maar waarom klopt je hart hier harder dan het anders altijd doet? Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd.